Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 22 en daarvan het vijfde en het laatste vers. Psalm 22 vers 5, Gij immers Heere, Gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. En ook het laatste, het 16e vers, zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22 vers 5 en 16.
Thank you.
Wij doen geloofsbelijdenis met de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. U vindt onze schriftlezing in Genesis 1. Vanaf vers 26. Tot en met hoofdstuk 2 vers 3. Genesis 1. Vanaf vers 26 tot en met hoofdstuk 2, vers 3. Daar komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijzen gegeven. En het was alzo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had, om te volmaken. Tot zover. Wij willen thans overgaan tot de bediening van de heilige doop en lezen daartoe het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert onze ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, volgens Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost, verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan verzoeken de doopouders op te staan van hun zitplaatsen en te antwoorden op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwegen op de volgende vragen ongeveinsd, dat is met een oprecht hart, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Belooft u tevens uw vrouw te helpen en te ondersteunen in het onderwijzen in de voorzijde leer en alles te doen om de christelijke opvoeding van uw kind naar uw vermogen te bevorderen. Wat is hierop het antwoord van vader Bos en van moeder Bos Beke, van vader Suurland en van moeder Suurland van der Starre? Je kind laten dopen, dat is nog niet zo moeilijk. Je gaat naar de doopzitting en je woont de doopdienst bij. En dan vrees ik ook dat het voor velen voorbij is. Maar de doop is een zegel en een getuigenis van Gods genadeverbond. Een en andermaal hebben wij dat ook gelezen in het onderwijs van het formulier. Genade veronderstelt dat wij rechteloos zijn. Genade veronderstelt dat we machteloos zijn. En daarom, heel ons bestaan is eigenlijk tegen genade. Wij laten onze kinderen wel dopen, maar wie zou nu werkelijk als een rechteloze en als een machteloze het verbond der genade ingegaan zijn met zijn kinderen? We hebben het wel beloofd. We hebben wel ja gezegd. En toch is er iets in ons wat nee zegt. Want als er sprake is van een genadeverbond, dan belijden wij met onze kinderen dat we totaal bedorven zijn, schuldig staan voor God en nergens recht op hebben. En zo'n belijdenis gaat nog wel, maar de praktijk en het inleven. Daarom zijn we toch altijd bezig met de wet. Om onze kinderen nog te proberen in het spoor te houden. Nog een beetje op te voeden. Een beetje te reguleren. En ik zeg op zich genomen niet dat dat verkeerd is. Maar het is wel de verkeerde kant. Wij moeten leren, zoals het formulier ook zegt, om de genade buiten onszelf te zoeken, ook buiten onze kinderen. Ik dacht zo bij mijzelf, hoe komt dat nu dat wij zo'n hekel hebben aan de genade? Dat komt omdat je dan ook als ouder je machteloosheid en je schuld moet belijden voor God. Dat komt omdat je als ouder moet belijden, zoals wij ook straks vanuit de Dordtse leerregels hopen te zien, dat wij kinderen hebben voortgebracht zoals wij zijn, van na de val. En dat betekent eigenlijk dat we onszelf altijd handhaven tegenover ons kind. Misschien is dat wel de grootste slagboom dat ons verhindert om onze kinderen bij Christus te brengen. Grijp je? Omdat we onszelf handhaven. Omdat we niet machteloos met tranen in onze ogen Onze kinderen belijden, je bent er één van mij. Daarom kunnen we het ook niet goed hebben als kinderen een ander spoor gaan. Te meer omdat we ons schamen voor onszelf of voor de mensen. Dan dat wij in de binnenkamer de God des verbonds en der genade aanlopen. Want van die kant moeten we het hebben. En van die kant mogen we het ook hebben. Dat is nou het wonder. Dat onze kinderen gebracht zijn, geboren zijn op het erf van het verbond en gebracht zijn onder de bediening der verzoening. Het teken en zegel van het eeuwige verbond der genade hebben ze aan hun voorhoofd. En nu worden wij geroepen, en u hebt het beloofd, doopouders, om onze kinderen naar ons vermogen te onderwijzen in dat genadeverbond. Niet alleen met woorden, ook dat. Door ze te wijzen op het kruis. Ze hebben bloed nodig. Ze hebben wedergeboorte nodig. Ook dat. Maar dat we ze ook onderwijzen in ons voorgaan, in onze levenswandel. En dan bedoel ik dat niet in dat wettische keurslijf. U weet voldoende dat ik houd van vormen. Maar dat bedoel ik dan niet. Maar dat onze kinderen onszelf hebben leren zien. Als ouders. Als smekelingen. Aan de troon der genade. En dat ze ons hebben horen roepen. Om die genade vanuit het diepst van onze ziel. En vanuit ons bestaan. Dat onze kinderen zelf in ons hebben bemerkt. Dat wij rechteloos zijn. En niets, maar dan ook helemaal niets verdiend hebben. En toch dat heilige onlogische. In dat rechteloze, God aan zijn eigen verbond, aan zijn eigen woord en aan zijn eigen belofte mogen houden. En dan weet ik soms niet of ik meer met mijn kinderen moet spreken over de Heere dan met de Heere over mijn kinderen. Maar één ding weet ik wel, een mens wil het niet verliezen. Maar genade is voor verliezers. Genade is voor goddelozen. Genade is voor mensen die gestorven zijn. En als ik daarover nadenk, ouders, dan denk ik, wat staar ik mijn kind in de weg als het gaat om de zaligheid, om de zaligmaker, om het bloed, om die dierbare Heer Jezus Christus. Wat staar ik ze in de weg, omdat ik niet wil sterven. Dat willen mensen in de natuur niet, maar ik hang naar het leven van nature en dat willen mensen van zichzelf al helemaal niet en hij vecht er tegen. In het leven van de genade. En toch gelukkige ouders, gelukkige kinderen, die twee ouders hebben die gestorven zijn. En die weg mogen weten en mogen beoefenen om van genade en dan ook van genade alleen te leven. Zo hoop ik dat de majesteit Gods op uw ziel valt. En dat je met heel je opvoeding en met alles ondersteboven valt. Hoe de Heer ook middelijkerwijs wil werken. Opdat genade zal overblijven. Zou dat groot zijn. Hè? Onze kinderen straks tot hun verstand zullen gekomen zijn. En dat ze dan vader en moeder zien kruipen. In het stof. Gena. O God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En als we iets van de hemel mogen ontvangen. Van genade. Dan ligt er zo'n ruimte in. In dat verbond. Dan kan het ook. Voor ons nageslacht. Terwijl de kinderen worden binnengebracht, zingen we samen op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de bediening van de heilige doop zingen wij voor zover mogelijk staande Psalm 134, vers 3. Dus nu 105, vers 5 en na de bediening van de doop 134, vers 3. Jurkje, Adriana, Jacoba, Bos, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maria Cornelia Suland, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging over de bediening van de heilige doop en vragen de Heere tevens zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaardes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Gaat daar een worsteling aan vooraf. O Goddes verbonds. U heeft voor het geloof een machtige pleitgrond gegeven om te worstelen om het behoud van ons nageslacht. We hebben gezongen tot in het duizendste geslacht, zodat die belofte niet alleen kersvers was aan Abraham gegeven, maar evenzeer geldig is en krachtig is op de dag van vandaag. En dan bidden we u om uw geest, opdat er onder ons werkzaamheden zullen zijn met ons nageslacht, en dat we u mogen aanlopen als een waterstroom. Dat zijn we toch vaak gezapig, alleen maar met de vorm bezig. O Heere, wat verstaan we nu eigenlijk van genade? Genade is voor verliezers. Dat vader en moeder met lege handen komen tot u. Handen die hun kinderen hebben geprobeerd te boetseren, wat bij te schaven, omdat we niet hebben geloofd wat we hebben beleden en het water ons liet zien. Totaal bedorven, totaal corrupt. is mijn kind, omdat ik het ben. Maar wat een genade, als we erachter gebracht worden, dat ik met al mijn boetseren, en met al mijn opvoedkunde, en met al mijn onderwijzen, er niet één heb kunnen bekeren. Heren, wat laat u vanmiddag de diepte van uw barmhartigheid zien, dat we niet hoeven te komen met lege handen, maar dat we nu mogen komen met uw toezegging. Want dat is de troost voor ouders die het niet meer weten en die het niet meer kunnen. Die alleen nog kunnen bedelen, mogen bedelen, uit genade bedelen. Heeft uw toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Dat kan niet, Heren. O, wij bidden u, wilt u deze ouders die hun ja-woord hebben gegeven, leren sterven. En wilt u deze gedoopte kinderen en al onze kinderen in heel de gemeente leren sterven? Opdat genade ons dierbaar zal worden. Opdat we oog en hart zullen krijgen voor de Heere Jezus, op wiens lippen genade is uitgestort. Opdat de beloften van het evangelie gaan lichten als sterren in de donkere nacht van verlatenheid. Ons de weg gaan wijzen naar die enige naam, naar die ene persoon, de Heere Jezus Christus alleen. Zo alleen. O Heere, wie is er dan onder ons met zijn kind ingegaan in het verbond der genade? Dan moeten we als ouder er zelf eens iets van kennen. Wilt u er ons in onderwijzen, Heere? Vanmiddag houdt u ons een spiegel voor vanuit de belijdenis. We zijn mensen van na de val, geen slachtoffers, maar schuldenaren. En daarom hebben we ook geen slachtoffers voortgebracht die zielig zijn, maar schuldenaren voortgebracht. Onze kinderen zijn kleine vijanden, kleine opstandelingen, kleine rebellen. En dat wordt alleen maar groter als u het niet verhoedt. Wil het genadig verhoeden, Heren. Nee, niet alleen dat onze kinderen keurig in het spoor meelopen. Dat is groot. Dat is een zegen. Dat kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders. Maar vader en moeder zijn uw handen. U wilt kinderen regeren. En u wilt daar vader en moeder voor gebruiken. Ook vaders en moeders die het niet kunnen, wil dat onze kinderen leren. Vaders en moeders die moeten belijden dat ze alles fout hebben gedaan, wilt u onze kinderen dat leren. Dat u ons deze vader en moeder gaf, om ons te leiden. Naar uw woord, naar Christus. O, wij smeken u, Heren, wilt u vanmiddag de prediking zegenen. Zegenen, dat we het niet alleen met ons verstand zullen instemmen. Want we zullen straks zien dat verstand van ons, dat is zo kortzichtig. Dat is zo verduisterd. En hoe groter verstand, hoe dwazer we zijn. Als het gaat om de dingen van uw koninkrijk. We hebben een nieuwe geboorte nodig. Heere, wil met uw Heilige Geest dan vanmiddag werken onder ons. En wilt u ons alle bekeren, zegen ouders, zegen kinderen, zegen de gezinnen in deze turbulente tijd. Gedenk aan die ouders, Heren, die voor hun gevoel, of misschien is het ook wel zo, hun kind al kwijt zijn. Laten ze nog maar met schuld bij u komen. Niet alleen met schuld, maar ook met die belofte van u. Want u hebt een lange arm. En dan kunt u het nooit om ons doen. Laat de ouders zomaar bedelen. Zomaar worstelen. Nooit om ons. Wilt u zijn met die jongeren die met een gedoopt voorhoofd de kerk hebben verlaten. Die met godzalige ouders u de rug hebben toegekeerd. Die menen dat het in de wereld te vinden is waar het niet te vinden is. Die misschien nog een kloppend geweten hebben, misschien ook niet meer. O, het is rechtvaardig als u ons tot verharding overgeeft. Maar wat kunnen we anders? Ja, we kunnen niets. Maar geef het vanmiddag dat we roepen, gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Wees met hen die zo graag bij de doopvont hadden gestaan. Aan wie u de kinderzegen heeft onthouden tot hiertoe. U weet, Heer, wat het betekent. Wil zo in gunst op ons alle ter neerzien. Gedenk André en Helene van Herwijnen. In hun omstandigheden. Zegen de middelen die worden aangewend. Bewaar, o God. Ontfermt u zich over hen. We dragen ook de familie Snoei aan u op. Zorgen zijn. Een meisje van 8. Een levertransplantatie moest ondergaan. Heren, we dragen dat jonge leven aan u op. Uw naam is wonderlijk. Zou u zich over haar, over ouders en familie willen ontfermen? Laat het juist op deze momenten ons gevoelen, kinderen. Ze zijn maar leengoed, we zeggen het zo makkelijk. Maar u kunt zo van het een op het andere moment ons kind, wat ons kind niet is, maar uw kind, opeisen voor uzelf. En hoe zijn we dan rentmeester geweest? O, gedenk hen, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Wil vanmiddag opening geven in uw woord, in het luisteren en in het spreken. Zoudt ge in majesteit ons leven willen binnenkomen, opdat we vanmiddag gaan capituleren? Geef dat we de witte vlag zullen hijsen. Opdat de bloedbanier van koning Jezus ons heil, ons leven, onze zaligheid zal zijn. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 139, het 7e, 8e en 9e vers. Psalm 139, vers 7. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Het 8e, mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. En het 9e, gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Gods hulp vervolgen wij onze Dordtse leerregels en aan de orde van behandeling is hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 1 en 2. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 1 en 2. Daar belijden wij met onze vaderen: de mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en zijn hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en zijn hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvenen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eerder hij ze Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Tot zover. Naar aanleiding van deze artikelen willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats genade in het geding. In de tweede plaats ons kind een spiegel. In de derde plaats God treft geen blaam. En tenslotte zonde is schuld. Dus ten eerste genade in het geding. Ten tweede ons kind een spiegel. Ten derde, God treft geen blaam. En tenslotte, zonde is schuld. Waarom heeft een mens dan zo'n hekel aan genade? Genade, dat is onverdiend iets krijgen. God belooft aan onze kleine kinderen het eeuwige leven. De drie enige God zegt: uit genade wil ik het doen. En er is geen ouder die zijn kind daar brengt. En er is geen kind die in het opwassen daar wil zijn. Waarom niet? Waarom hebben mensen zo'n hekel aan genade? De weg van de werken is afgesneden. God zegt: je kunt niet meer terug door goed je best te doen. Ga niet meer. De wet die vervloekt mij alleen maar. En Christus die heeft zijn armen uitgestrekt. Zondaren bij hem welkom zijn. Niemand wil. Niemand zoekt hem. Niemand hoeft hem. Hoe komt dat? Wel, als het genade is, dan heb je geen inspraak, hè? Geen inspraak. Je kunt het accepteren, de voorwaarden die God stelt, of niet. In dat verbond der genade worden wij niet betrokken in de zin van wat wij er nu van vinden. En hoe wij erover denken. Nou, dat is al één waarom een mens genade haat. Maar dan moet je God God laten. Dan heeft God het helemaal alleen voor het zeggen. Geen ja maar met de hand op de mond. Want wij willen zo graag inspraak hebben. Wij willen ons zo graag met God bemoeien en hem corrigeren en zeggen dat hij het anders moet doen. Wij haten genade omdat genade onze inspraak uitsluit. Met eerbied gesproken, dit is het laatste voorstel wat God doet. Voor de val heeft hij gezegd, Adam, in de weg van de gehoorzaamheid ontvangt u dat eeuwige leven. En na de val doet God nog één keer een voorstel en hij zegt, Adam, een ander willen doen. Een ander willen doen. Ouders. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat we hier stonden bij de doopvont. Maar heb u één keer uw kind gewezen op het kruis? Op die ander. Een mens haat genade. Laatste voorstel. Er is nog iets met genade. Genade veronderstelt schuld. Toch? Denk maar aan de geschiedenis van prins Maurits en Oldenbarneveld. Oldenbarneveld veroordeeld voor hoogverraad. En vlak voor de executie zegt Maurits, als je schuld belijdt, dan krijg je genade, vergeving, leven. Dan hoef je niet te sterven. Maar Oldenbarneveld wilde geen schuld. Toch, ouders, wij willen geen schuld. En we willen geen schuldig kind. Dat vinden we ook oneerlijk. Dat God dat toerekent, hè? Wij zeggen dat kleine onschuldige kind. Nee, kleintje is wel onnozel, maar het is niet onschuldig. Dat is een wezenlijk verschil. Dus genade veronderstelt schuld. En daar zit ik ook niet om verlegen. Daar zit ik ook niet op te wachten. Dat er een naad om mijn leven binnenkomt en zegt, gij, zei die man, dat je aangewezen wordt, dan ga je als vader, dan ga je als moeder. Komt heel de opvoeding naar je toe, één berg met schuld. Wil ik ook niet. Dan proberen maar weer een net pak aan te doen. Hè. Genade buiten de deur. We kijken nog eens of er wat bij de Sinaï te halen valt. Nee, een mens moet helemaal niets van genade hebben. Een mens wil geen genade hebben. Nog iets waarom hij geen genade wil hebben. Dan moet je bedelen. Ik dacht net bij mezelf, ik ben te lui om van genade te leven. Dat klinkt wat paradoxaal, hè? Tegenstrijdig, schijnbaar tegenstrijdig. Ik ben te lui om van genade te leven. Ik ben nog te lui om een hand op te houden. Ik zal nog liever van vroege morgen tot de late avond mijn kind in het keurslijf willen persen, dan dat ik daar bij God lig te bedelen. Zoals die Canaanese vrouw. Voor het dochtertje. Wat in grote nood was omdat het kind van de duivel bezeten was. En de Heer Jezus zegt, vrouw, je hoort er helemaal niet bij. Dat is ook zo, zegt ze. Ik hoor er ook niet bij. Ik hoor niet bij dat volk dat u verkoren hebt. Maar ik kan het niet nalaten om een kruimel als een hond binnen te komen. Zie je, dat wil ik ook niet. Om als een hond binnen te komen. En zo genade te ontvangen. Om niet. Een mens moet niks. Helemaal niets van genade hebben. Ik wil niet rechteloos zijn. En ik wil geen bedelaar zijn. Maar dat valt niet mee hoor. Je moet niet denken dat dat zo aangenaam is voor het vlees. Hij er elke dag moet bedelen. En dat je ziet hoe het bij anderen allemaal vlekkeloos verloopt. En dat je God moet aanlopen. Dat wil ik niet. Beetje vormelijk gebed aan tafel. Kindertjes een keer voorlezen. Dat gaat allemaal nogal. Maar waar het om gaat. Met dat kind dat verbond der genade in. Door een waarachtig geloof. Nou dominee, ik wil wel genade. O ja? Ja? Moet God je eens een week een kruis opleggen. Hè? Een week. 7 dagen. Dat je heftige pijnen hebt. Dan zeg je, waarom ik? Nou. Dan ben je de genade al voorbij. Dan heb je recht. Waarom ik? zijn nou in die 7 dagen onder de heftigste pijnen zegt, o God, wat een wonder, hè, dat u mijn man dat niet gegeven hebt. Dat u mijn vader dat niet gegeven hebt. Dat de buurman het niet heeft. Waarom ik? Sla je maar eens een keer met de hamer op de vinger. Nee, wij moeten echt niks van genade hebben. Want de rechten komen altijd naar boven. De vermeende rechten. En dan zeg je, waarom ik? Ik leef toch niet anders dan een ander, niet slechter dan een ander. Een mens moet niks van genade hebben. En die genade is vanmiddag in het geding. In onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Onze vader hebben die 2 hoofdstukken bij elkaar gevoegd. Dat had een reden. Maar die remonstranten, tegen wie de Dordtse leerregels zijn opgesteld, die hadden 5 hoofdstukken, 5 punten van bezwaar. En hun 3e punt ging over de wedergeboorte. Ze zeiden, een mens moet wederom geboren worden. Nou, dan zal ik 1 keer iets positiefs over een remonstrant zeggen. We hebben vandaag al 1000 dominees die de wedergeboorte overslaan. Je gelooft niet meer. Je bent gedoopt. Je zit in het verbond. Ik zou bijna zeggen, die zijn nog beroerder dan de remonstrant. De remonstrant zegt nog steeds, je moet wel wederom geboren worden. En dan zit het venijn in de staart, in hoofdstuk 4 zeggen ze, ja, dat hangt toch weer van jezelf af, hè. Genade is niet voluit genade. Wedergeboorte is niet voluit een zaak van boven naar beneden. De mens heeft daar toch nog een beslissende factor in. Daarom wordt genade helpende genade, meewerkende genade. Dan heeft God het niet alleen gedaan, hè. En dat vind ik nou zo moeilijk, hè. God het alleen laten doen. En dan met je hart te belijden. Hij hoeft het niet. Hij hoeft het niet. Maar je kind, dat is je bloed. Dat ben je zelf. Hij hoeft het niet. Dat is genade. Kijk, toen hebben onze vaderen gezegd. Dat over die wedergeboorte, daar zijn we het over eens. Hè? Die kindertjes moeten wederom geboren worden. Heb je daar wel eens wakker van gelegen? Heb je wel eens gedaan wat die moeder van David deed? Dat hebben we toch gezongen? Van de baarmoeder af heeft ze David op God geworpen. En gezegd, alstublieft, heren, dat is uw kind. Alstublieft, dan moet u maar bekeren, want ik kan het niet. Nee, niet als een afschuifsysteem, maar dat vrouwtje heeft de ruimte gezien in Gods verbond. Maar omdat de remonstranten een andere genade kende dan de Bijbel, en dat is dus geen genade. Ja, daarom hebben ze hoofdstuk 3 en 4 dus bij elkaar gevoegd. Dus die wedergeboorte, dat is nodig. Maar aan een daad van God. Zo kregen we onderwijs, hè, van onze vaderen. Onze vaderen hadden gezegd, en de zaligheid en de reinigmaking buiten onszelf. Zeker, je hebt ook beloofd, hè, om ze op te voeden in de voorzijdeleer naar uw vermogen. Maar nou eens eerlijk, hè? Eerlijk, steken we nou net zoveel tijd in de opvoeding van onze kinderen en dat buiten onszelf zoeken, de genade. Of misschien mag de schaal, de weegschaal wel doorstaan naar de andere kant. En ik zeg, o God, u alleen, dat is genade. U alleen. U alleen. Genade in het geding. Dus daar ging het over bij die remonstranten. Een mens moest toch nog ergens wat doen. En dan is het verloren. Dan kan het niet meer. En dan is er nog iets. Pelagius, die wordt genoemd. En Pelagius, dat was een Britse monnik in de tijd van Augustinus. En die Pelagius, die leerde dan nog wel niet zozeer die logende de erfzonde, dat het kind een onbeschreven blad zou zijn. De remonstranten gingen nog niet zo ver, die logende niet de erfzonde, maar de remonstrant die zei, dat kind dat wordt wel met zonde geboren, maar dat is geen schuld. Dat is geen schuld. Dus dat betekent dat voorlopig die kleine kindertjes van ons ook nog geen genade nodig hebben. Genade en schuld hoort bij elkaar. Dus die Pelagius die zei, nee, het kind komt als een onbeschreven blad papier ter wereld. Die logende de erfzonde. En toen zeiden de remonstranten, nee, dat heeft Pelagius fout. De remonstranten zeiden, het kind komt wel met zonde ter wereld. Dat krijgen ze van ons mee. Wat hebben we onze kinderen al een hoop meegegeven. Wat een hoop zonde. Maar zeggen, dat is geen schuld. Voor die kleintjes niet. Als ze straks bewust daarin doorgaan. Als ze straks de bekering afwijzen. En dat doen ze. Dan wordt het pas schuld. Dus die kleine kindjes die zijn wel in zonde ontvangen en geboren. Maar dat is geen schuld. Dat zijn eigenlijk slachtoffertjes. Die kleintjes. Slachtoffertjes. Maar de schrift zegt nee. Onze kinderen zijn schuldenaar voor God. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur, allerprilste, als je als man en vrouw nog niet eens weet, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Kijk, en dan geloofde die moeder van David, dat het ongeboren leven onder Gods toorn lag. En daarom wierp ze dat ongeboren leven op de Heer. Onze tweede gedachte, ons kind een spiegel. Want dat doet artikel 2, hè. Artikel 2 houdt ons voor welke kinderen we gekregen hebben. Heb u wel eens boven de wieg gestaan, doopouders, en dat je gehuild hebt? En natuurlijk allemaal reuze blij dat we een kindje krijgen. En dat is ook een groot goed. Dan heb je er ook wel eens boven gestaan. En dat je hebt gehuild. En dat je zegt, dat is nou een kind van mij. Maar zo staat het er. Zodanig als nu de mens geweest is na de val. Zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Verdorvenen. Dat is een spiegel. Als je zelf kennis hebt, dan sta je te huilen boven de wieg van je kind. Als je zelf kennis hebt en God brengt je daar en je laat zo eens de kinderen denkbeeldig aan je gedachten voorbij gaan, dan breek je hart. Dan zeg je, o God, die zijn van mij. Die zijn van mij. Dan kun je borst niet meer vooruit heffen. Dan kun je niet meer zeggen, kijk, dat kan mijn kind, hè. Goeie opleiding, goed werk, keurig, dat zijn mijn kinderen. Tuurlijk, hebben we niet verdiend, zeggen we dan, maar ondertussen. Maar nu, die spiegel voorgehouden, zodanig als nu een mens geweest is na de val, ja, dan moet je dat eerst geloven. Eerst zelf hebben gekeken in de spiegel van de wet, ben ik verdorven. Onze vaderen zeggen niet zo heel veel mooie dingen van ons. Wat er allemaal gebeurd is in artikel 1. Wat er met ons verstand heeft plaatsgevonden. Blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand. Boosheid, wederspannigheid, hardigheid in zijn willen en in zijn hart. Onzuiver in al zijn genegenheden, alsjeblieft. En dan heb ik dat lieve kindje van God ontvangen, hè, gekregen. Moeder gespaard, kind gespaard. Maar het is een vijandje van God. Moet straks niks van God hebben, dat zit er nu al in. En straks zal het vaarwel zeggen. Waarom? Omdat ik zo ben. En dat wil ik niet, hè. Omdat ik zo ben. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk verdorven. Dan helpt geen boetseren, hè. Als ik het zo eens mag vergelijken. Kijk, als je nou een stuk kaas hebt waar iets aan beschimmeld is, dat snij je eraf, weg. Zo kan een tand, dat is misschien nog een klein gaatje boren. Hè, de rommel eruit en dan gaat er een vulling in. En dan kun je je kies of je tand behouden. Maar het kan ook zijn dat die tand dat zegt, ja, maar het spijt me. De rottigheid zit zo diep. Die tand die moet eruit. Je zool is voor God gelegen. Mijn kind moet eruit. Nee, ik moet eruit. Net als bij Juda en Tamar. Toen Juda zag wat hij gedaan had, toen zei hij, Tamar is rechtvaardiger dan ik. Kijk. En daarom heb ik zo'n hekel aan genade. En dan denk ik aan die ouwe van de Poel, die dominee van de Poel. Die had een jongen die ook niet wilde wat hij wilde. En die kwam niet voor de zondag thuis op zaterdagavond. Daar worstelt misschien menig ouder mee. Ik weet een worstel ook met die wedergeboorte maar vooruit. En van de Poel wordt boos en hij zegt: ik zal hem. En hij had een stok en... Totdat midden in de nacht God hem dit liet zien, hè. Zodanig van de Poel geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij voortgebracht. En toen brak er iets. En op dat moment komt die jongen thuis. Kinderen, heb je wel eens je vader of je moeder gebroken gezien? Kwam die jongen thuis. En weet je wat van de Poel deed? Hij had zijn stok weggelegd en hij zei: kom jongen, dan gaan we onze knieën buigen. En toen zei van de Poel niet: heren, wil u die zonde van die jongen vergeven, die misschien de hele nacht wel ergens in die disco heb gezeten. Maar hij zegt: oh God, vergeef mijn zonde, want zodanige kinderen heb ik voortgebracht. Wat een spiegel, hè. Misschien hebben dominees dat wel extra nodig. Wat een spiegel. Als we kijken naar onze kinderen, dan laat God zien van wie ze er eentje zijn. Ja, dat is niet zo prettig voor je vlees, hoor. Maar dat is wel noodzakelijk. Zodanig. Kinderen voortgebracht. Daar heb ik over nagedacht. Maar ik denk, dat is actief. Kinderen krijg je. Kan een worsteling zijn als God die kinderzegen onthoudt. Wij gaan niet over het leven. Kinderen krijg je. En toch staat er voortgebracht. Actief. Is het volgende kindje ook welkom, ouders. Als God het wil. Voortgebracht. Wat leven we toch in een goddeloze tijd, hè? Om de kinderzegen zonder echte reden die je voor God kunt verantwoorden, buiten de deur te houden. Voortgebracht, dat wil zeggen, de vruchtbaarheid is een opdracht, al kost het offers. Opdracht kost geld, kost tijd, kost kracht, kost zelfontplooiing. Een gezin kost je alles. En weet je, het kost ook weer niks als het gaat uit de liefde tot de Here en tot zijn dienst. Zodanige kinderen voortgebracht. We brengen verdorven kinderen voort. Waarom dan? Niet uit navolging. Niet uit navolging. Dat leerde Pelagius ook. Pelagius zei dus: joh, die kindjes zijn zo lief en zo onschuldig. Niks aan de hand. Maar dan worden die kinderen opgevoed en dan zien ze papa verkeerde dingen doen. Dat is ook zo, jongens. Je vader doet ook verkeerd. Maar het blijft wel je vader, hè. Van Gods wegen aangesteld. Zul je het nooit vergeten. En je moeder doet ook verkeerde dingen. Maar het blijft wel je moeder. Van Gods wegen aangesteld. Vader en moeder zijn als het ware de handen van God. Die je willen leiden. Die je willen brengen in de hemel. Daarvoor heeft God je ouders gegeven. En die doen machtig veel verkeerd. Echt waar. Ze zijn ook verdorven. Maar blijven je ouders. Met al die gebreken. Maar vandaag accepteer ik alleen nog maar gezag. Als iemand ook gezag laat gelden. Hè? Een sterke vader misschien. Die alles kan. Die alles naar zijn hand kan zetten. En een sterke docent. En een ambtsdrager. Die perfect is. Nou, daar wil ik dan misschien nog voor buigen. Maar anders dan zeg ik: ho. Zul je nooit tegen je vader zeggen: maar u dan? En nooit tegen je moeder zeggen: kijk eens wat u doet. Vader en moeder zijn de handen van God om je op te voeden. Zo heeft God het gewild. Hij heeft onder zijn voorzienigheid je gebracht waar je bent. Zul je dat nooit vergeten. Dus Pelagius die zegt: ja, die ouders doen verkeerd. En nou vindt dat kind dat ook wel mooi om verkeerd te doen. Uit navolging. Dat betekent dus het komt van buiten. Nee, zegt onze vader. Dat komt van binnen. Door voortplanting van de verdorven natuur. Kijk, zo heeft God het dus in zijn woord opgetekend. Denk maar aan Romeinen 5, bijvoorbeeld. Die zonde die wordt voortgeplant in de mannelijke lijn. En daarom, o wonder, hè, dat Christus als het ware die lijn doorbroken heeft. Omdat Christus wel uit de vrouw is, maar niet uit de man, maar uit de geest geboren is. Dat is een wonder waar wij niet in kunnen komen. Maar dat is wel de enige weg en de enige naam waar wij onze kinderen mogen brengen. Bij het kruis. God zegt via de voortplanting wordt die corrupte natuur voortgeplant. Die zonde voortgeplant. Dus als je nou een beetje jezelf kent, vaders, hoef je ook niks van je kinderen te verwachten. En dat is wat ik niet zo graag wil, hè, toch? Want als vader wil je toch stuur geven, leiding geven, zit in je. Maar God zegt nee, je deugt niet, vader. En daarom deugt je kind ook niet. En dat reken ik toe, dat reken ik toe. Kijk, en als ik dat ga zien, hè, dan ga ik door mijn knieën. En dan zeg ik, o God, wees me zondaar genadig. Dan wordt een kind verwekken, schuld voor God. Heb u dat wel eens ingeleefd? Moet je goed verstaan, hoor. Het is een ontzaglijke zegen als we kinderen mogen ontvangen. Maar dan ga ik zien, ik heb een kind verwekt naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En er is niks goeds van te verwachten wat ik al op mijn kerfstok heb. Of voor rottigheid er al uit mijn hart voortvloeit. Zou ik dan verwachten dat mijn kinderen een ander spoor bewandelen? Geen zins. De zaligheid buiten onszelf. Buiten onszelf. Niet bij mij. Niet bij mijn kind. Dan zeg ik, o kind. Dat je nou zo'n vader hebt. Je zou wanhopig worden. Als we dat teken van de doop niet hadden. Je zou wanhopig worden. Als er niet een eeuwig verbond der genade was. Dus wat doet God? God legt mijn kleine kind onder de schuld van Adam. Weet er ooit mee eens geworden, doopouders? God legt mijn kind onder de schuld van Adam. Adam die willens en wetens God vaarwel heeft gezegd. En God zegt, dat kleine meisje van jullie staat nu schuldig, al vanaf de ontvangenis. Als nou genade genade wordt, dan heb je amen erop gezegd, met je ganse hart. Je zegt, zo is het. Heb je niet veel meer te zeggen. Waar genade verheerlijkt wordt, daar zeggen we ook inderdaad niet meer zoveel. Misschien moeten wij als ouders wat meer in die spiegel kijken, zodat de binnenkamer wat minder leeg zou blijven. Misschien. Ik weet het niet, want het is allemaal Gods werk om je die binnenkamer in te drijven. Maar als je er nou eens goed in kijkt, hè, niet uit navolging, want dan kan ik het misschien nog redden met mijn opvoeding. Niet uit navolging, maar dan kan ik het nog misschien wat bijschaven. Hup die scherpe kantjes eraf. En dan staan ze straks dan toch nog redelijk fatsoenlijk in het leven. Met bepaalde burgerlijke normen die ik ze bijgebracht. Waarden en normen horen we de laatste 10 jaren dan roepen. Nee, maar dan zeg ik wedergeboorte. Wedergeboorte, totale vernieuwing. Dat is nodig. Onze derde gedachte. God treft geen blaam. Maar dat is nou de vraag, hè? Waar komt dat nou vandaan? Dat kindje dat we uit Gods hand hebben gekregen. Dat mooie, gave kindje, wat ben je blij als moeder. Dat druk je toch tegen je borst aan. Als alles achter de rug is, het is goed. Dat is niet meer weg te denken. Want moeder was al moeder toen het kind nog niet geboren was. En dan is ze zo dolgelukkig, hè? Om dat kleintje in haar armen te mogen sluiten. En die moeder, ja die moeder ziet natuurlijk geen gebrek in dat kleintje, dat kan niet. Want het is haar kind. Dat is het liefste, het mooiste kind van heel de wereld. En dan zeggen onze leerregels dit, verdorven, je zult maar iemand op kraambezoek krijgen die dat zegt. Wat een verdorven kindje, wat een lelijk kindje. Lijkt in de verste verte niet meer op God, zoals God het bedoeld heeft. En dan stijgt je ouder hart. Want je wil niet wat hebben. Dat er wat over je kind gezegd wordt. Maar God doet het wel. En onze vader doet het ook. Omdat het naar de schrift is. Waar komt het nou vandaan? Het is toch wel goed om een onderzoek in te stellen vanmiddag. Als het er zo met onze kinderen voor staat. Waar komt het nou vandaan? Wie heeft dan de schuld? Heeft God misschien de schuld? Want als wij een schuldenaar gaan zoeken, dan proberen we toch altijd maar eerst buitenshuis, toch? Als twee jongens ruzie hebben, dan zeg je, ja, hij is begonnen. Nee, zegt die ander, hij is begonnen. En als ouder trek je eigenlijk gevoelsmatig partij voor je kind, hè. En dan kan die ander al wel begonnen zijn. Want dat is zo'n doorhakker. Dat andere kind. Van de buren. Uit de familie. Die ander. Dus dat hebben we eigenlijk van huis uit, hè. Dat we de schuld graag buitenshuis zoeken. En niet bij onszelf blijven. Nou, daarom begint hoofdstuk 3 en 4 als volgt. De mens is van de beginnen naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil versierd en zijn hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid versierd en is over zulks heel heilig geweest. Geweest. Dus toen God Adam schiep en Eva, toen waren ze geheel heilig. Je kon geen gebrek ontdekken. Niet in de genegenheden, niet in de gerechtigheid, niet in het hart, niet in het verstand. Het was zo zuiver, zo volmaakt. En God zei, ziet, het was zeer goed. Dat is Gods oordeel, zeer goed. Naar Gods beeld geschapen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws in Gods beeld. Als een vis in het water, hè. Ah, dat mag niet, kinderen, maar als je soms een vis even boven water... Misschien zijn er wel jongens die graag vissen. Dan heb je zo'n vis aan de hengel en die spartelt, hè. Maar die kan geen adem halen, die krijgt geen zuurstof. Dus die vis die voelt zich niet in zijn element uit het water. Maar als zo'n vis in het water is, dan voelt hij zich in zijn element. Daar zwemt hij, daar geniet hij. Nou, dat betekent het woordje in. In Gods beeld geschapen. Kijk, zo staat het er ook, hè. Versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper. Ik kan na de val eigenlijk alleen nog maar aan God denken met schrik en met beven. Want ik moet straks God ontmoeten. Mijn schepper. En dan moet ik hem alles vertellen, rekenschap afleggen van wat ik gedaan heb in dit leven. Het zij goed, het zij kwaad. Noem eens een paar goede dingen op die je voor God hebt gedaan. Dan voel ik me helemaal niet meer als een vis in het water. Dan voel ik me wat benauwd in mijn geweten. Ietsjes. Dat zal wat zijn straks, hè. Om zo voor Gods rechterstoel te staan. Versierd staat er. In zijn verstand. Met ware en zalige kennis van zijn schepper. Nou, waar word je nou blij van? Als je met je verstand nu een beetje ontdekt hebt. Word je er nou blij van? Tjoe, mooi, hè? Maar wie verheugt zich in God? En zegt, hij is naar waarde. Nooit te danken. Zo was het met Adam in het paradijs. Als Adam, mag ik het zo zeggen, hij dacht de hele dag aan de Heer. Maar als hij aan God dacht, ja, dan moest hij glimlachen. Genoot hij. Zoals een jongen verliefd is geworden op een meisje. En dan zit die jongen te mijmeren. En dat is nou in de wedergeboorte zo. Hè. Dan zijn de tijden als een zondaar aan Christus, aan zijn meester denkt. Dan geniet hij, mag ik het zo zeggen, zalige kennis, gelukkige kennis, zo was het. Kijk, na de val kwam God eraan en Adam maakte dat hij wegkwam. Hij verstopte zich, dat doe ik in mijn geweten, hè. Me verstoppen voor God. Proberen er onderuit te komen, eruit te praten, dat is wat een mens doet. Nee, ik kan van God niet meer genieten. Uur preken, dan heb ik het echt wel gehad, daar moet ik niet zoveel van hebben. Toch, mijn lust ligt in de dingen van de wereld. Ik wil nadenken wat de wereld te bieden heeft. En ik krijg een zee van informatie over internet naar me toe. En het kan, misschien zijn er wel die leergierig zijn. Dat kan me ergens bevredigen en ergens ook niet. En ik zoek maar door en ik zoek maar door. En het zuigt me leeg. Maar zo was het in het paradijs niet. Zalige kennis. Daar was ik mee versierd. In zijn wil en zijn hart met gerechtigheid. Nou, laat ik het maar eenvoudig zeggen. Adam genoot ervan dat hij deed wat God wilde. Gerechtigheid, hè. Dat paste precies op de wet. Precies de wet onderhouden. Was voor hem geen last. Hij gaat zomaar zeggen, Adam moest niet naar de kerk. En hij moest niet in de Bijbel lezen. Nee, hij was van lust in zijn leven. Gerechtigheid. De wet volmaakt gehoorzamen. Moest niks. Hij deed het. Met zijn hele hart. En als zijn genegenheden staat er. Die waren zuiver. Zijn genegenheden waren zuiver. Oprecht. Zonder enige bijbedoeling. En na de val ben ik geneigd tot alle kwade. Ik denk wel eens, jongens, ik zeg toch maar een keer. Hoe redden jullie dat nou, hè? Hier de Bijbel en daar je mobieltje. Want ik weet, als ik mijn computer niet uitzet, dan gaat mijn oog ook naar dat beeldscherm. En lees ik twee verzen, schrijf ik een regel voor de preek en dan ga ik daar weer naartoe. Toch? Ik kan toch niet, hè? Na de val is mijn genegenheid, dat betekent dat gaat vanzelf naar de zonde, naar het verkeerde. Terwijl het voor de val, Adam wilde niet anders dan wat God wilde, als vanzelf naar God toe ging. Zijn hart ging uit naar God die leefde. Dus God treft geen blaam. Hij is niet de schuldige. Nee, dat beeld van God, dat preekt ons vanmiddag de noodzaak van bekering. De noodzaak van Christus. Want buiten de Heere Jezus wordt dat beeld niet meer hersteld. Als je in eigen kracht inderdaad die Bijbel moet lezen, ja, dan is het plezierig al vanaf. Maar als Christus in je leven komt, jongens, als Christus in je leven komt, dan ken je iets van die kinderen van Korach. Hoe branden mijn genegenheden om zere voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft. Waar bent u, Heere? Dan heb ik een honger en een dorst naar zijn gerechtigheid. Naar de gemeenschap met Christus. Dan is niets me meer te zwaar. Dan is het mijn leven geworden als Jezus er is. Kijk, daarom ouders, moeten we onze kinderen Christus uitschilderen in de opvoeding. De gewilligheid, de genegenheid, de volkomenheid en de gepastheid van de Heere Jezus. Zie het Lam van God. Buiten Christus. Ach, de een is al wat makkelijker dan de ander in de opvoeding, wat meegaander dan de ander. Buiten Christus moet niemand iets van God in zijn dienst hebben. Natuurlijk wil je dan soms wel een keer naar de kerk, naar de catechisatie. Maar houd het ook op, pa. U moet toch niet de hele dag over die dingen praten? Onze laatste gedachte, zonde, is schuld. Stel er nog een keer de vraag, waar komt het nou vandaan, hè? Dat kleine kindje? Iedereen zegt, ah, heb je een mooi kindje? En God zegt, het is verdorven. Komt het nou vandaan? God treft geen blaamstader. Lees eens met mij mee. Hè. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. Hoor je dat? Dan moet je wel goed lezen. Hè? Die duivel die heeft wel een hand in heel dat gebeuren, maar hij is nooit de schuldige. Maar dat zeggen we wel eens, ja, die duivel. Nou heeft hij ons weer te pakken met heel die sociale media. Die duivel zeggen we dan. Nee, niks die duivel. Maar het is toch wel makkelijk dat die duivel er ook nog bij is. Hè? Dan kunnen we zo makkelijk de schuld afschuiven op hem. En dan zeggen ja, dat deed Adam en dat deed Eva ook. Hè? Adam zegt de vrouw die u mij gaf. En Eva zegt de duivel, de slang die heeft mij verleid. Nee, de duivel heeft wel zijn hand erin gehad. Maar hij is niet de schuldige. Er staat zijn vrije wil. Want die had Adam. Heb ik nog een vrije wil? Ja. Maar die kan alleen maar het verkeerde. Dus ik vind het niet lastig om te zondigen. Dat vind ik fijn. Dat is mijn vrije wil. Ik heb nog steeds een vrije wil. Maar ik kan niet meer het goede willen. Ik heb alleen nog een vrije wil in het kwade. Dat betekent dus, die wil klaagt me niet aan. Die maakt me niet benauwd. Ik ben blij dat ik nog kan zondigen, want dan heb je tenminste nog iets in je leven. Maar Adam had een vrije wil voor de val. Hij kon de Heere dienen, zijn hele hart. Hij kon ook nee zeggen. En God heeft hem zo uitermate goed geschapen. En eigenlijk al de omstandigheden werkten mee. Hij had de boom des levens als een sacrament. Hij heeft het bedreiging. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Nee, Adam is er echt niet ingetuimeld. In die list die de Satan voor hem bereidde. Hij heeft het gewild, wel overwogen. De voors en de tegens. En daar zakte Eva weg. En daar zakte Adam weg. Alles kwijt. God gaf hem geen vreugde meer. Zit er nog een jongen vanmiddag in de kerk die er niks aan vindt? Daar kom omdat je gevallen bent, joh. En daar kom omdat je vader gevallen is. Geen zalige kennis meer van God. Als ik nog aan God denk, en denk ik gauw weg ermee, dan denk ik, oh, ik moet straks voor hem verschijnen. God ontmoeten, word ik bang. De duivelen geloven ook. En ze sidderen. Dus door de vrije wil van God afgeweken, toen is hij alles kwijtgeraakt. Maar dan moet je niet denken dat het hier leeg is van binnen. We hebben alles kwijt. En dat hier in mijn hoofd alles leeg is. En er is wat anders voor in de plaats gekomen. Het verstand is duister geworden. Dat hoor ik nog wel eens mensen zeggen. Dominee, maar je moet wel je verstand gebruiken. Je moet wel je verstand gebruiken. Je hebt ook verstand gekregen, dominee, om nuchter na te denken. En je hebt je verantwoordelijkheid. Nou, dat is ook zo. Je moet wel je verstand gebruiken. Maar u wilt toch niet dit verstand gebruiken, wat hier staat. Blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand. Die Eli die dacht dat Hanna dronken was, dat was een kind van God notabene. En Samuel die van kinds af aan de Heere vreesde. Die dacht dat God een van die oudste jongens van Isaï wel als koning had uitverkoren. Want het waren een paar gespierde kerels. Zulke moet je hebben natuurlijk in Gods koninkrijk. En toen bleek dat het David de jongste was, joh, die gewoon bij die schapen zat. Ons oordeel is zo verduisterd. Ik zou dat toch niet graag opvaren. Sterker nog, hoe meer verstand we van God gekregen hebben, des te dwazer we zijn in het koninkrijk der hemelen. Dat verstand, dat is een groot kruis, een grote ballast, als het daarover loopt. Blind, verschrikkelijk duister, ijdel, leeg en verkeerdheid van het oordeel in het verstand. Daar staan ze straks, hè. Dan menen ze in te gaan, kunnen ze niet. Ze hadden het vast gedacht hoor met hun verstand. Zeggen, heren, we zijn toch in uw naam dominee geweest, gepreekt, en hebt u ons toegeroepen en we hebben uw naam toch verkondigd. Zo rechtzinnig als wat, daar kon je geen spel tussen krijgen en niet te kunnen. Ik hoop toch niet dat u een verstand, Jezus, hebt om te beredeneren. Maar dat je toch weet met je hart, door het geloof. Wat zijn we dwaas in ons oordeel. Wij hebben geen verstand van God en van goddelijke zaken. Dan nog een boze wil. Verzet en hardheid staat er in het artikel. Want met onze zonde is ook onze vijandschap gekomen. Denk er goed om. Onze kinderen zijn niet neutraal. Het is niet zo dat ze God kwijt zijn. Maar we zijn zelfs tegen God. Tegen God. Dus die wil die is gekant tegen God. En ik verzet me met hand en tand. Zeg nooit, nooit zal ik buigen. Kap ermee, breek ermee. Daarom verlaten zoveel jongeren de kerk. Waarom? Omdat papa zo'n verkeerde wil heeft. En dan nog onzuiver in de genegenheden. Geneigd tot alle kwaad. Nee, dan helpt je opvoeding echt niet meer. Zijn de vaders en moeders die met de rug tegen de muur staan. Die een beetje hebben doorleefd wat onze vaderen hier zeggen. Dan helpt de opvoeding niet meer. Hoezeer we ook verplicht zijn om ze in alle godszaligheid op te voeden. Hier helpt geen helpende genade zoals de remonstrant ons dat wijs wil maken. Maar hier is een totale wedergeboorte nodig. Kun je dat? Nee, geen oude kan zijn kind bekeren. Dat is Gods werk. Ja, kijk, en daar heb je het. Dan is het maar afwachten. Nee. Hoor die weduwe roepen, doe mij recht, zegt ze. Of doe uw mond wijd open, vader en moeder. Daarin verborgen, daar worden de overwinningen behaald. Net als deze Canaanese vrouw, hè? Haar dochtertje deerlijk van de duivel bezeten. Kijk, dat het Gods werk is, dat is geen blokkade. Maar dat is juist evangelie, wat ik nou niet kan. Ik kon mezelf niet bekeren en ik kan mijn kinderen niet bekeren. Dat is mogelijk bij God en niet alleen mogelijk. Kijk, ouders, soms dan denk ik, het is verloren. Maar als ik dan toch vanmiddag dat water weer zie. Het is mogelijk bij God. Denk maar aan dat water. Dat is al lang opgedroogd wat vloeistof betreft. Maar over dat verbond wordt gesproken tot in het duizendste geslacht. Is die weg al voor u open gegaan, doopouders? En andere vaders en moeders die hier ooit bij de doopvont hebben gestaan. Is die weg al voor u open gegaan? Dat we daar God maar aanlopen als een waterstroom. En hij liet hen nimmer schaamrood staan. Amen. We zingen Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Psalm 130 vers 2. Eindigen wij met dankzeggen. Als u onze trotse natuur niet breekt, Heere, dan leggen we dit woord naast ons neer. En dan willen we er ook niet van horen. We hebben gezongen, ach, wie zal dan bestaan? En dat is het nou juist, wat we moeten leren, dat we niet kunnen bestaan voor u. We staan recht op onze voeten. Maar als u ons hele gezin ondersteboven schoffelt, inclusief vader en moeder, ja, dan kunnen we niet meer staan. En wee de mens die vanmiddag weer op gaat staan. Leer ons dan maar te knielen, Heere. Of plat op de grond te liggen en daar te blijven. En te zeggen, nog ga ik ook niet meer weg, Heere, totdat u uw woord hebt waargemaakt. Dat woord dat zichtbaar is geworden in het water van de heilige doop. Ik richt een eeuwig verbond der genade op. En ik zal ze mijn gerechtigheid inlijven. En ik zal ze Christus inlijven. Wat de God drie enig heeft beloofd en toegezegd. Want als u ons niet met de neus in de belofte drukt, dan halen wij er onze neus voorop. Menig doopjek ligt onder een machtige stapel van zorgen, andere belangen, andere papieren. Heere, geef dat u met ons in het recht gaat treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden, vaders en moeders. Dat het ons schuld zal worden dat we kinderen verwekt hebben naar ons beeld. En dat de opvoeding schuld zal worden. En dat we geen kant meer op kunnen dan naar uw genadige belofte. Heere, zegen uw woord. Opdat we niet straks naast ons neerleggen, zeggen ja, zware preek vanmiddag. Maar dat nou dat zware waarheid gaat worden in ons hart. Maar dat we tegelijkertijd ook zullen zien. Wat is dat verbond der genade in de goede zin van het woord licht. Omdat al de zonden daar weg zijn. Want die drukte mijn schouders naar beneden. Heere, zegen zo uw woord. En wilt u de stille naprediker zijn tot lof en eer van uw grote naam. Opdat genade verheerlijkt wordt onder ons. En dat om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 4 vers 3. Dan zult ge recht naar het altaar, dat is het altaar, treden. Daar moeten we zijn, mensen, bij het altaar. Psalm 4 vers 3. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.